goedemorgen allemaal. Mooi hè, zo'n stomme film. Stom bedoel ik dan met wat minder geluid. Maar ik denk dat iedereen wel heeft gezien de intentie van de film. Iedereen heeft denk ik wel gezien waar het vanmorgen over gaan zal. Juist ja, de Samaritaan. En voordat we gaan beginnen wil ik iedereen even toezwaaien thuis, dat heb ik afgesproken. Daar, die camera en misschien wel die. Zitten jullie lekker thuis? Misschien wel met een bakje koffie. En ik hoop dat jullie allemaal meegaan en meegaan in het verhaal. En ik nodig jullie uit om mee te gaan in het verhaal van Jezus waarin hij ons mee wil nemen. En ik geloof ook dat we mogen luisteren met vernielde ogen. Dat we mogen luisteren en dat we de nieuwe woorden als nieuw mogen horen. Niet denken dat we het allemaal al weten, maar dat onze ogen verder geopend mogen worden geestelijk vanmorgen. En we starten met lezen in Lucas 10, vers 25. En zie, een wetgeleerde staat op om hem te verzoeken. En zegt, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij zegt tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordt en zegt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zegt tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij, dat is de wetgeleerde, hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zegt tegen Jezus, wie is mijn naaste? We gaan in het verhaal. Een wetgeleerde staat op om hem te verzoeken. De wetgeleerde wil Jezus verzoeken hier. En dan moet je bij denken bij een wetgeleerde, dat is iemand die de Torah van voor naar achter in zijn geheel kent. Wat betreft kennis, ongeëvenaard. Hij weet precies wat er staat. En je hoeft hem ook niet uit te dagen, want hij weet het precies. En de intentie van deze wetgeleerde is hier om Jezus te verzoeken. En hij zegt, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus antwoordt met een tegenvraag, dat vind ik zo mooi. En Jezus zegt, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hoe leest u, staat er werkelijk? Nou, dat is toch geen enkel probleem voor deze wetgeleerde. Hij antwoordt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Jezus antwoordt hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Zo, dat was de preek voor vanmorgen. En ik denk dat het de kortste preek is in de geschiedenis. Misschien kan die wel in het Guinness Book of Records. Maar ho, hier eindigt het verhaal niet. Het had hier kunnen eindigen als de wetgeleerde zijn ogen en oren waren geopend. Maar nee, het gaat verder. En dan staat er, maar de wetgeleerde wilde Jezus verzoeken om hem te beschuldigen. Er staat zo treffend, de wetgeleerde wil zichzelf rechtvaardigen. En Jezus stelt de vraag. En stelt, de wetgeleerde stelt Jezus de vraag, wie is mijn naaste? Uit deze vraag blijkt zijn onoprechtheid. De wetgeleerde probeert de verantwoordelijkheid voor het naaste zijn af te leggen. Door een ander te bestempelen als niet naaste van hem. Beter gezegd, hij denkt hier aan zichzelf. Hij draait het om. Hij had ook kunnen zeggen, hij had zich ook kunnen afvragen, hoe kan ik voor de andere naaste zijn? Hoe kan ik de andere helpen? Hoe kan ik een goede naaste zijn? Maar nee, Jezus doorziet zijn bedoelingen. En Jezus gaat hier een verhaal vertellen. Een verhaal over een zeker mens. Nu even naar ons toe, naar onszelf. Wij hebben toch ook kennis van het woord en van de schrift? Wij hebben toch ook kennis van de geestelijke wereld? Jarenlang komen we toch al in de ark, of misschien net. En als we er niet uitkijken, dan weten we het allemaal wel. Verstandelijk kunnen we het allemaal verklaren. Van voor naar achter. We weten wel hoe het zit. En toch denk ik dat er een waarschuwing in ligt vanmorgen in dit verhaal, ook voor ons. Dat de Heer ons toe wil spreken, ook vanmorgen. En ik denk dat we soms heel onbewust of bewust onze rondjes kunnen draaien in de volle evangeliekarousel. Soms kunnen we dat jaren doen, zonder dat we echt daadwerkelijk veranderen en vernieuwen. Jezus, hij vertelt de wetgeleerde hier het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hiermee wil hij de ogen van de wetgeleerde openen. Hij wil laten zien aan de wetgeleerde waar het werkelijk om gaat in het Koninkrijk van God. Maar ik geloof ook dat de Heer onze ogen vanmorgen hier in de zaal, maar ook thuis in je huiskamer, waar je ook zit, wil openen. Hij wil dat we het leven laten doorwerken in ons hart. Jezus wil dat we niet aan het verstand blijven hangen van het weten en het kennen, maar Jezus wil dat we het doen. Dat we zijn woorden doen en ook echt gaan doen. Jezus, hij is niet van theologische discussies. Hij is ook niet van dogma's en leerstellingen. Jezus is de Heer van het ware leven. En hij wil ons, hij wil jou en mij vanmorgen inspireren om te leven en verder te worden als de barmhartige Samaritaan. En we gaan lezen in de gelijkenis in vers 30. Jezus antwoordt en zegt: een man gaat van Jeruzalem naar Jericho en valt in handen van rovers, die hem de kleren uittrekken, hem daarbij slagen toedienen en bij hun vertrek half dood laten liggen. Toevallig komt er een priester langs diezelfde weg, en als hij hem ziet, gaat hij aan de overkant voorbij. Evenzo gaat ook een leviet, als hij op die plek komt en hem ziet, aan de overkant voorbij. Een man gaat van Jeruzalem naar Jericho. En dan moet je even bedenken, van Jeruzalem naar Jericho, dat is omgekeerd de weg die Jezus gaat met Pasen. Want Jezus gaat op naar Jeruzalem. Hij stijgt op. Maar hier staat, en in de Naarderse Bijbel staat het zo treffend: zomaar een mens daalt af van Jeruzalem naar Jericho. En dan moet je even bedenken, de afstand tussen Jeruzalem en Jericho is 29 kilometer, met een hoogteverschil van 975 meter. Dat betekent dat als je van Jeruzalem naar Jericho gaat, dat je gaat afdalen. En afdalen, als we in de Bijbel spreken over afdalen, dan wil dat altijd meer zeggen dan dat woordje. Dan heeft de Bijbel het over een geestelijk proces. Er ligt een waarschuwing in. Bij afdalen, dan ga je weg van. Je gaat niet langer omhoog. Je volgt de Heer niet langer. Of je verdwijnt van voor zijn aangezicht. Denk bijvoorbeeld aan Jona. Van Jona staat: Jona daalt af naar Jaffa. Jona daalt af in een schip. En dan staat er zelfs: Jona daalt af naar het vooronder van het schip. Hij wordt gered. Hij wordt gered als hij afdaalt in de diepte van de zee. En hij wordt weer op het droge gegooid. Hij gehoorzaamt de Heer en hij gaat weer omhoog. Als je afdaalt, is dat niet zonder risico. Als je wegtrekt bij de Heer, dan kunnen rovers je overvallen in de woestijn. Nu naar ons. Dalen wij, daal ik nog wel eens af? Eerlijk gezegd, daal ik nog wel eens af, geestelijk. En kan ik soms bewust of onbewust de Heer vergeten in mijn leven? Kan ik zelf keuzes maken? En soms kan ik daarin geestelijk afdwalen. Ik zal een paar voorbeelden geven uit het leven van iedere dag. Afdalen. Ik denk aan kiezen voor mezelf, voor mijn eigen belangen, carrière, bezit, status. Gemeente zijn, het staat voor mij dan misschien niet op de eerste plaats. Of ik zeg het, dat het wel zo is, maar in de praktijk doe ik anders. Afdalen kan ook in het slachtoffer zijn van je verleden. Afdalen in: men moet wel aan mij denken, men moet wel voor mij bidden, en ze moeten eens weten wat ik doorgemaakt heb. Maar afdalen kan ook in oppervlakkig gemeente zijn. Het woord kan toch ook in een kwartier? Als het langer duurt, vervalt mijn aandacht. Afdalen, geestelijk. Je eerste liefde verzaken. Daar waar je vroeger geraakt werd door het woord, daar waar je heet was voor Gods geest, doet het woordje soms misschien onbewust steeds minder. De geest van weerspannigheid en van oppervlakkigheid wil ons afstompen. Maar afdalen kan ook in deze coronatijd. even een dienst missen online, niet thuis meedoen met het zingen, niet helemaal betrokken zijn bij de gemeente, want ja, je zit thuis toch maar alleen. Voorbeelden genoeg. En je ziet, de vijand heeft één intentie. Hij heeft één intentie en hij wil niet dat ik en dat jij verder tot bloei komen. Dat God verder openbaar komt in ons leven. De vijand wil niet dat we geestelijk vernieuwen. Dat we geestelijk verder optrekken. En hij wil niet dat, zoals Paulus zegt, Christus jouw leven wordt. En in Openbaring schetst Jezus dit in een brief aan de gemeente. Hij schetst het proces van de afdaling. Jezus zegt daar: maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van wat voor een hoogte u gevallen bent. Bekeer u en doe uw eerste werken. En dat staat in Openbaring 2, vers 4 en 5. Maar gelukkig is er een hogere weg. Gelukkig is er altijd een mogelijkheid tot omkeer. Soms in het klein, maar soms echt een U-bocht, echt een omkeer. De andere weg die gaat omhoog. En dat andere geestelijke proces wordt ook in Openbaring geschilderd. Want daar zegt onze Heer: klim op, omhoog, en ik zal je laten zien wat hierna moet geschieden. Terug naar het verhaal. Weten jullie het nog? De man daalt af. Zomaar een man, zegt de Naardense Bijbel. En het gevolg is: hij valt in handen van rovers. En die rovers trekken hem zijn kleren uit, dienen hem slagen toe en laten hem voor half dood liggen. Juist als je afdaalt en soms onbewust wegtrekt voor het aangezicht van de Heer, kun je in handen van rovers vallen. Kun je in handen vallen van machten der duisternis. En die boze geesten hebben maar één intentie. Ze willen jou en mij kapot maken. Ze kennen geen enkele genade of ontferming. En ze laten je dan half dood achter. En daar ligt deze mens in het verhaal. Zal hij sterven in de woestijn? Of komt er redding? Maar wat een geluk. Er komt een priester aan. Een man die God volgt. Hem dient. En hij kent zijn priesterlijke verantwoordelijkheden wel. Die ligt voor een priester in de tempel in Jeruzalem. Maar als je goed oplet in het verhaal, daalt ook de priester af. Want de priester daalt ook af van Jeruzalem naar Jericho. En dan staat er: van die priester kun je toch wel hulp verwachten. Maar dan staat het er zo treffend: als de priester de gewonde man ziet liggen voor half dood, dan gaat hij aan de overkant voorbij. De priester wordt niet innerlijk geraakt. Het doet niets in zijn hart. Hij gaat aan de overkant voorbij. Weg de kans op redding voor de gewonde. Hij blijft daar liggen, eenzaam. Maar wat een wonder. In het verhaal van onze Heer komt ook een leviet op deze plaats. Gaat het dan toch nog goed komen? Een leviet behoort tot de stam van Levi. En levieten assisteerden de priesters in hun taken in de tempel. Waar de priester gaat, daar gaat ook de leviet. En in dit verhaal volgt de leviet de priester helaas ook geestelijk in de afdaling van Jeruzalem naar Jericho. En ook de leviet, staat er, gaat aan de overkant voorbij. Wat is dit toch voor een geestelijke afdaling? Eerst God aanbidden en hem dienst bewijzen in de tempel, God alle eer geven in het gebed. Het eerste gebod, daar houden ze zich zeker aan, de priester en de leviet. Gij zult de Heere uw God liefhebben met alles wat in u is. Maar het tweede gebod dan, dat overtreden ze hier. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Wat is dit voor een schijngodsdienstigheid die de leer in ere houdt, maar de mensen laat creperen? Schandalig, zou je zeggen, voor de buitenwereld vroom en gelovig en voor de naasten hard en koud. In het filmpje waar we mee begonnen, ik weet niet of het eruit kwam zonder geluid, stond heel duidelijk: het gaat om de binnenkant. Het gaat er niet om wat je ziet van buiten, maar het gaat om wat er van binnen in jou is. Kinderen, dat is mooi. Wat binnen in jou is, dat telt. Dat ziet onze Heer. Gelukkig zijn wij niet zo. Wij zijn christenen die de Heer aanbidden in geest en in waarheid. Wij zijn er toch altijd voor onze naasten? Ja, toch? Nou, als ik heel eerlijk ben, mag ik daar nog best wel wat verder in ontwikkelen. Vergeten wij ook wel eens onze naasten? En gaan we ook nog wel eens aan de overkant voorbij, als het ons niet uitkomt? Als we het te druk hebben met onze eigen zaken, ons werk, gezin, hobby's? Ach, bij zieken op bezoek gaan, dat is meer wat voor mensen die met de fut zijn en die toch al thuis zitten. Die hebben alle tijd. Of voor de oudsten. Die zijn toch al met pensioen een groot deel. Hoor je de zelfrechtvaardiging? Evenals de wetgeleerden. Het goed praten. We zeggen zo gemakkelijk, onze agenda's staan vol. Zo gemakkelijk is het een mantra in deze tijd. Het is druk. En als ik eerlijk ben, zeg ik dat ook regelmatig. En dan noem ik het op, wat ik nog allemaal moet doen of waar ik mee bezig ben. Maar als we heel eerlijk zijn, hebben we dan nooit tijd? Is alles echt vol? Of zijn we soms veel bezig voor onszelf? Spelletjes op je computer spelen. Op de bank liggen voor Netflix. Voetbal kijken. Toch langer dan een kwartier duurt dat. In deze tijd is er weinig voetbal. Of misschien zaken doorbrengen met andere hobby's die jij belangrijker vindt. Maar ik wil even duidelijk zeggen dat deze dingen niet verkeerd zijn. Je mag hobby's hebben, je mag spelletjes spelen. Maar de kernvraag hier is, wat is voor jou het belangrijkste? Wat is voor jou qua tijd, geld en aandacht het allerbelangrijkste in jouw leven? Wat is jouw doel? Wat is jouw fundament waarop je staat? En dan ga ik even naar Paulus, de grote apostel. Hij zegt zo mooi daar en dat ontroert mij werkelijk. Als hij dan zegt, Christus die mijn leven is. En als je nou hier zit, of als je thuis in je huiskamer staat, dan kun je toch zeggen, Christus, broeders en zusters, mensen thuis, die ons leven is. Wat een kracht gaat daarvan uit. En wat een leven. En als je dat misschien niet heel hardop kan zeggen, dan zegt Jezus, kies maar voor mij. Kom maar dichterbij. Kom omhoog, klim op. Ik wil meer jouw leven worden. Status, geld, bezit. Het is als zand en je ziet het ook in deze crisis. Voor je het weet is het weg. Je kunt er niet op bouwen, het geeft geen zekerheid. En meer bezit betekent meer gebondenheid. Meer werk om het te bewaren en te beschermen. Zoveel afleiding. Maar even terug naar Paulus. Nee, Heer, dat is niet mijn leven. Christus, U bent mijn leven. Terug naar het verhaal. Het gaat in het verhaal om barmhartigheid doen. Barmhartigheid doen is een keuze. En hoor je het woordje doen? Daar waar de wetgeleerde vol is met kennis en hij weet alles en hij denkt alles te weten en hij weet het allemaal uit te leggen, gaat het hier om de binnenkant. Het gaat om het doen van barmhartigheid aan je naaste. Maar gelukkig in dat doen hoeven we geen speciale projecten op te zetten. We hoeven ook geen cursussen te volgen. Onze Heer toont zo mooi hoe de Vader is. God, enkel goede tieren en barmhartig van de beginnen aan. Heer, en ik verlang zo naar meer van U. We zongen het net. Komt U ons te hulp in onze keuzes, in onze beslissingen, in deze roerige, onrustige, onzekere tijd. Heer, helpt U ons. Ons leven, het is van U, Heer. Dat zingen we. Terug naar het verhaal. De priester en de leviet. Beide dalen zij af, beide zien zij de gewonde mens liggen en beide gaan ze aan de overkant voorbij. Met het 1,5 meter afstand houden zou je kunnen zeggen, ze houden zich aan de regels. Ze gaan aan de overkant voorbij. Maar daar gaat het hier niet om. Het is koud en het is kil. Maar Jezus gaat in het verhaal verder. Hij gaat een andere man schetsen, een andere manier van leven. Ga je mee in vers 33? Maar een Samaritaan die op reis is, komt in zijn buurt. En als hij hem ziet, is hij met innerlijke ontferming bewogen. Hij gaat naar hem toe, verbindt zijn wonden, giet er olie en wijn op en hij tilt hem op zijn eigen rijdier. Brengt hem naar een herberg en verzorgt hem. En als hij de volgende dag weggaat, haalt hij 2 penningen tevoorschijn. En hij geeft ze aan de waard. En hij zegt tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, ik zal het u geven als ik terugkom. Een Samaritaan die op reis is. Er staat niet dat deze man afdaalt van Jeruzalem naar Jericho. De Samaritanen, ze hebben niks te zoeken in Jeruzalem. Deze Samaritaan is gewoon op reis. En dan moet je bedenken dat Samaritanen voor Joden een minderwaardig, onrein volk zijn. Daar willen de Joden absoluut geen contact mee hebben. Maar ik denk dat Jezus in het verhaal hier heel bewust een Samaritaan opvoert. En ik denk dat Jezus hiermee laat zien, werkelijke naastenliefde komt ook de mensen toe buiten het eigen volk. Buiten je eigen vertrouwde kring. Buiten de gemeente. Ook mensen die op jouw weg komen, waarvoor jij een naaste kunt zijn. Als de Samaritaan de gewonde ziet, wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Het raakt hem diep. Het raakt de Samaritaan van binnen. Het leed van de gewonde man. Het raakt hem tot in het diepst van zijn ziel. En de Samaritaan, hij gaat niet aan de overkant voorbij. Nee, hij wordt innerlijk geraakt. En in de Griekse grondtekst staat een moeilijk woord. Ik hoop dat ik het goed zeg, anders hoor ik het later wel. Esplan geniste. En dit woord staat voor een sterke innerlijke reactie bij het zien van een slachtoffer. De Samaritaan, hij wordt diep getroffen in zijn hart. Zijn handelen is geen doordachte reactie vanuit kennis. Het is een spontane reactie op iemand in levensgevaar. Nu moet er gehandeld worden. De naaste is in gevaar. Het leven van de naaste hangt af van zijn medemens. En dan staat er de Samaritaan. Hij gaat naar de gewonde toe. En hij verbindt zijn wonden. En hij giet er olie en wijn op. En ik dacht bij olie. Olie is het beeld van ontsmetting. Ontsmetting van wonden. Denk even aan jodium. Als je een wond hebt en die is vuil, dan moet er jodium op. En vaak het eerste wat dan gebeurt, is dat het gaat prikken. Het gaat irriteren en het doet pijn. En ik dacht, geestelijk kan het ook zo werken. Pijnen, oude gedachten uit het verleden, dingen die je pijn hebben gedaan, waardoor je beschadigd bent. Als Gods geest erbij komt, kan het soms pijn doen. Kan het pijn doen als dingen opengaan. Maar soms moet er eerst ontsmet worden, voordat verdere genezing kan plaatsvinden. En dan na de prikkeling gebruikt de Samaritaan wijn. Wijn, het beeld van Gods geest. Wijn, Gods geest brengt genezing en herstel aan. Als Gods geest werkt, kan je herstellen op den duur. Gedurende de weg gaande. Dat gebeurt niet altijd gelijk. Soms kost het heel wat jaren of een mensenleven. En ik spreek uit ervaring. Maar uiteindelijk met Gods woord herstellen er dingen die gedurende de weg beschadigd zijn in het verleden. Heer, laat u maar werken met uw geest in ons. En wat een verschil deze Samaritaan met de priester en de leviet die aan de overkant voorbij gaan. Deze mens is geraakt en door het leed van de gewonde man die daar voor half dood ligt. En hij komt in actie. En het mooie vind ik het woordje doen. De Samaritaan doet barmhartigheid. Met heel zijn wezen komt hij in actie. Hij verbindt zijn wonden en giet er olie en wijn op. Wat een voorbeeld deze Samaritaan voor jou en voor mij en voor ons. Wat kunnen we toch veel leren van deze man. Wat doen wij als we zien dat mensen in nood zijn, in gevaar, heel dichtbij. Mensen die neergehaald worden door de vijand en voor half dood achtergelaten worden. Want zo werkt de boze, zo werkt de vijand. Hij slaat toe waar hij kan. Hij valt aan van achteren. Zo laf is hij. Petrus zegt zo heel krachtig in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinderen. Wat een oproep van de grote apostel. Om waakzaam en nuchter te blijven. Ook te midden van onrust en verdrukking. En ik denk heel actueel in deze tijd, in deze coronacrisis. Iedereen maakt er wel iets van mee. De onzekerheid, het alleen zijn thuis, het verdriet misschien dat je mensen niet kunt zien bij wie je op bezoek wil in het verpleeghuis. Een verslindend virus wil in plaats van zoals God mensen bij elkaar brengt, mensen uit elkaar drijven. En laat ik duidelijk zijn, dit virus is van de boze. En juist nu in deze tijd geloof ik dat Gods geest wil werken. Juist nu mogen we vertrouwen op onze Heer. Juist nu hier of thuis in de zaal waar je ook zit, wil onze Heer werken door zijn olie, door zijn geest in ons binnenste. En dan is er ook aan ons christenen de oproep om werkelijk een naaste te zijn voor de ander, ook in de wereld. Er komen toch altijd mensen op jouw weg die jouw pad kruisen. Volgens mij kun je op plekken een naaste zijn, of het nou op je werk is, of het in de supermarkt is, op afstand, waar je ook bent. Onze Heer roept ons op een ware naaste te zijn voor de ander. Misschien ook voor mensen op de vlucht, voor honger en geweld, weggeduwd in kampen, ver weg in Griekenland. Zij kloppen aan de deur van het welvarende Europa. Helpen we of gaan we aan de overkant voorbij? Praten we het goed en rechtvaardigen we onszelf achter politieke programma's? Maar er is ook een andere weg. Zijn wij geheel anders? En gaat het leven van deze mensen ver boven onze welvaart uit en schijnzekerheden? Ik denk dat onze Heer hiervan het levende voorbeeld is. Jezus schetst dit verhaal met een zeer duidelijk doel. Om bewogen te zijn en bewogen te leven en een echte werkelijke naaste te zijn in woord en in daad. En ik geloof dat in ieder mens het vermogen is gelegd om lief te hebben en een naaste te zijn. En dat zie je in deze tijd zo mooi ontroerend. Je ziet het in deze coronacrisis. Mensen die opstaan in de zorg, die met gevaar voor eigen leven mensen verzorgen en proberen beter te maken. Zo mooi. Mensen die werken in de supermarkten, in de logistiek, die zorgen dat winkels gevuld blijven, die zorgen dat er eten blijft. Mensen die instaan voor elkaar. Mensen die dingen bij elkaar langsbrengen, bij oudere mensen. Opeens staat er iemand voor de deur. Ik maakte het van de week mooi mee. Ontroerend gewoon. Van de week zag ik iemand voor een verpleeghuis met boksen staan en die stond de bejaarden toe te zingen. Mensen, ik vind dit zo mooi dat er in de mens het goede is gelegd van oorsprong. Niet alleen in de gemeente, maar God is goed en het goede is in elk mens aanwezig. Zo mooi dat mensen in deze tijd elkaar niet aan de overkant voorbij gaan, maar geestelijk juist dichter bij elkaar komen te staan. En we gaan verder in het verhaal. De Samaritaan tilt de gewonde op, zijn eigen rijdier. Hij brengt hem naar een herberg en hij verzorgt hem. Prachtig, deze Samaritaan, hoe die geraakt is van binnen, met ontferming bewogen. Misschien is hij wel degene die op weg is naar Jeruzalem. Misschien is hij wel degene die op weg is naar het geestelijk Jeruzalem, het hemels Jeruzalem. Hij handelt hier toch als de werkelijke naaste van de gewonde man en ontfermt zich over hem. Hij, de Samaritaan, hij zet de gewonde mens op zijn eigen rijdier en brengt hem naar een herberg. Prachtig hoe het leven werkt in deze Samaritaan. Ik vind het ontroerend zoals hij hier werkelijk een naaste is voor deze gewonde mens. Hij toont werkelijke barmhartigheid in wat hij doet. Hij handelt uit werkelijke liefde, de ander het kwade niet toerekenen, de ander bevestigen en zo voor hem het leven weer mogelijk maken. En dan staat er: de Samaritaan geeft de waard 2 penningen en vraagt de waard voor de gewonde te zorgen. En dan zegt hij: wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Prachtig, dat ene woordje, als ik terugkom. De Samaritaan zal terugkomen en voor de gewonde man instaan en voor hem betalen. Deze Samaritaan, hij doet mij denken aan onze grote meester, aan onze grote Heer Jezus Christus. Jezus, is teruggekomen. Hij komt terug in zijn mensen. Jezus, hij is opgestaan ten derde dagen. Jezus komt evenals de Samaritaan terug. Hij laat ons nooit alleen en verzorgt ons. Hij is er altijd, Jezus, voor ons en staat met zijn leven voor ons in. Jezus is de ware vriend. De ware vriend, de ware barmhartige. Jezus is in woord en in daad een liefdevolle, barmhartige Heer. En dan staat er in het proces, want we zijn er nog niet, Jezus is aan het terugkomen in zijn gemeente. Jezus gaat verder terugkomen in zijn mensen. En ik geloof dat dit proces van opstijgen, van opklimmen zoals in Openbaring is, gaande is in een ieder die hem volgt. Jezus, de ruiter op het witte paard. En als we dan zo verder opklimmen als volk, achter hem aan, dan kunnen we ook zeggen, Jezus, wat een vriend bent u voor ons. Ook te midden van deze crisis, vertroost u ons. Bent u er voor ons. Geeft u ons vrede. Vertroost u ons en helpt u ons. Wat een ware naaste en een vriend bent u, Heer. En dan staat er in Spreuken 17, vers 17, zo mooi over vriend. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. En in Johannes 15, vers 13 staat, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Een paar weken na Pasen, weet je nog, onze Heer? Hij geeft zijn leven voor ons, voor jou en voor mij. En hij is voor ons opgestaan. En juist in deze moeilijke tijd geeft dat ons kracht. En geeft dat ons kracht om door te gaan. En één ding staat vast. Jezus is sterker dan de vijand. We laten ons de mond niet snoeren, nee. We komen online samen. En we zijn verbonden met elkaar hier in de zaal of thuis. Heer, het is mijn gebed. Wij willen hierin meer worden zoals u. We willen verder geestelijk opklimmen. We willen een naaste zijn. Een naaste zijn voor onze medemensen, in woord en in daad. Juist in deze tijd waarin het virus van de vijand rondgaat als een brullende leeuw. Juist in de tijd waarin we elkaar missen. Waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten in de zaal. Waar we elkaar normaal handen geven. Elkaar omhelzen als er verdriet en pijn is. Juist in deze tijd kunnen we er zijn voor elkaar. En ik geloof, Heer, u bent hier degene die werkt. En ik vind het zo mooi. Appgroepen, thuis, kringgroepen waarin mensen elkaar steunen. Waarin mensen teksten delen. Waarin mensen foto's sturen. Wat een verbondenheid te midden van. Van de week ook iemand van de kring. Nou, ik zeg het gewoon, Uiterie staat voor de deur. Met een zakje. Met een mooie brief erin. Met teksten. Kinderen die langskomen aan de deur met cadeautjes voor andere kinderen. Ik vind het zo mooi. Gemeente zijn. Het werkt door, ook in deze tijd. De vijand zal ons niet tegenhouden. Jezus Christus is Heer. En dan het slot van het verhaal. Jezus stelt de schriftgeleerden aan het eind de volgende vraag in vers 36. Wie van deze drie denkt u dat de naaste is van hem die in handen van rovers is gevallen? En hij zegt, dat is de wetgeleerde, degene die hem barmhartigheid bewijst. Jezus zegt tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Vreemd, dat woordje moet je goed opletten. Degene. Je zou toch verwachten, degene die barmhartigheid heeft bewezen, dat is toch de Samaritaan? Maar nee, de wetgeleerde kan het woord Samaritaan niet over zijn lippen krijgen. En zegt, degene. Hij houdt de afstand. Hij blijft staan in zijn zelfrechtvaardiging en trots. Maar hier staat hij klem. Want het is heel duidelijk wie de ware naaste is en barmhartigheid heeft bewezen. Dat is de Samaritaan. De Samaritaan die hier het werkelijke beeld is van onze grote God. God enkel goed en barmhartig van de beginnen aan. Maar de vraag wie God is, werd helemaal niet gesteld door de wetgeleerden. Daar ging het helemaal niet om. Want hij had ook kunnen vragen hoe God is. Nee, zijn intentie was vals. Hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En weet je wat nou het mooie is? uit dit verhaal wat onze grote meester Jezus Christus vertelt. Tussen de regels door blijkt hoe groot God is. Hoe groot God is, God de Vader. Hoe barmhartig God is. De Samaritaan, het beeld van de barmhartigheid van onze grote God. Enkel goed en goede tieren. Zo is onze God. En zo is onze Heer Jezus Christus, beeld van de Vader. In hem is geen enkel spoor van kwaad of van onrecht. Nee, God is de ware barmhartige van de beginnen af. Wat een heerlijkheid en wat een zekerheid om in onzekere crisistijden zoals de coronacrisis een God te mogen dienen en een God te mogen volgen die onveranderlijk goed is en barmhartig. Een God die onwankelbaar vasthoudt aan zijn goede plan met mensen. Wat een troost en wat een bemoediging is dat voor ons om verder op te klimmen en omhoog te blijven gaan. Op weg naar het hemelse Nieuwe Jeruzalem. De hemelse stad zoals Johannes zo mooi schildert in Openbaring. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. Wat een heerlijkheid en wat een zekerheid. Het Nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad. Daar waar alle tranen afgewist zullen worden. Daar waar verdriet, pijn, ziekte en moeite niet meer zullen zijn. We zijn daarheen op weg. Daar in het Nieuwe Jeruzalem. Daar zal geen rouw en geen dood meer zijn. Nee, daar zal God, de ware barmhartige, zelf alles in allen zijn. En wat een zekerheid, om wat een perspectief om in crisistijden zoals nu vast te mogen houden aan zo'n Heer. Vast te mogen houden aan een Heer die het beeld is van de eeuwige God. Enkel goed, vol liefde. En dan de oproep van onze Heer om Jezus te volgen. Om hem te volgen als de ruiter op het witte paard. Overwinnende om te overwinnen. En deze belofte staat vast. Deze belofte van heil en zekerheid mag ons nu de kracht geven, te midden van, om door te trekken. Om op te blijven klimmen, ook als het tegenwind is. Om door te gaan op naar de nieuwe dag. Mensen hier in de zaal en thuis, laat je raken door de woorden van onze Heer. Want hij spreekt, hij is levend en hij geeft leven. En dan zingen we zo meteen als amen op de preek. We hebben een Heer die barmhartig is, hij is en doet. En dan kunnen we met elkaar eensgezind zingen. We hebben een hoop die zeker is en die altijd onveranderd blijft. Wij hebben Jezus als een vriend die in de hemel voor ons pleit. Als een vriend. Ik vind dat zo mooi. Amen. Jezus leeft. We hebben dat vanmorgen met elkaar gemerkt in het zingen en in de preek. Heer, u leeft. En dan ga ik zo meteen de zegen uitspreken en daarna zingen we nog een slotlied. Ik weet, hij heeft mij gered. En voordat we naar de zegen gaan, wil ik toch nog een keer zwaaien. Die camera en op die. En ik wil al mijn broers en zussen, ook mensen in andere gemeentes in het land en mensen waar dan ook die kijken, zeggen dat we van jullie houden. En we ook hopen dat jullie volgende week ook weer kijken en meedoen. Want Jezus leeft. Heer, ik dank u. Ik dank u dat u de Heer bent, de ware barmhartige. Ik dank u dat u leeft, zoals we uitzongen. Ik weet u leeft en het is mijn gebed voor een ieder thuis, dat een ieder vandaag mag merken. Heer, u leeft. Voor de mensen die misschien eenzaam zijn, dat ze uw aanwezigheid mogen opmerken. Voor de mensen die thuis zitten, die het moeilijk en druk hebben, ook met de kinderen om zich heen en ook nog moeten werken. Verstilling en rust te midden van. Heer, voor de ouderen die alleen zijn, die geen bezoek kunnen ontvangen. De Heer komt bij jou op bezoek. Want we hebben het vanmorgen gehoord. Uw barmhartigheid, Heer. Uw goedheid. Heer, wilt u iedere zegen thuis met het goede van u. En wilt u doorwerken met uw Heilige Geest. Met uw olie. Met uw levensolie in ons. Amen.